Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de kerkelijke kassen. En dat aanstaande woensdag 13 oktober, zo de Heere wil, de kerkenraad zal vergaderen om 19:30. Gelegenheid tot bezoek vanaf 20:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. 35, het eerste vers. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen samen de 84e psalm. Psalm 84. We voerden op een zangmeester op de Gittit de psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen ganzen rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Eén dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Gemeente, wij staan vanmorgen ook stil bij een gedeelte uit deze psalm, zoals we dat ook in de voorbereidingsdiensten hebben gedaan vorige week zondag. Het woord van onze tekst vindt u in het 10e en in het eerste deel van het 12e vers. Psalm 84, vers 10 en het eerste deel van vers 12. In vers 10 het gebed, o God ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. En in vers 12a de belijdenis, want God de Heere is een zon en schild. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn zegen. Dan willen wij in onze gebeden voorbeden doen voor zuster Polman uit Oudijk, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en daar inmiddels ook een operatie heeft ondergaan. De Heere heeft het tot nog toe wel gemaakt. Broeder Vernout uit de Bosstraat is opnieuw in het ziekenhuis in Zeist opgenomen. Broeder Robert Koelewijn moet daar morgen worden opgenomen voor een behandeling. De zuster van Harten was enige dagen in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, maar mocht ook weer voorspoedig thuiskomen. En zuster van Pelt verkeert opnieuw in zorg in verband met het feit dat er weer iets ontdekt is bij haar wat mogelijk niet in orde is. En ze is in spanning afwachtend wat de uitslagen van het onderzoek is. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, we buigen ons voor u neer aan het begin van ons samen zijn, waarin gij ons bijeengebracht en bijeengeroepen hebt op deze zondag. We buigen ons voor u neer in de afhankelijkheid waarin wij als mensenkinderen altijd weer tegenover u staan. En er is inderdaad geen terrein in ons leven waarin we niet afhankelijk zijn. We merken dat wat onze gezondheid betreft en wat de dingen van het aardse leven betreft. Heren, er zullen en er kunnen iedere keer weer dingen gebeuren in ons leven die er ons aan herinneren en bij bepalen dat we maar zwakke en nietige mensen zijn en dat we niets in eigen hand hebben en dat we niet zelf kunnen beslissen en dat wij zeker op bepaalde momenten in ons leven er weer eens heel duidelijk bij stilgezet worden dat wij ook wat die zaken betreft zonder u niets kunnen doen. Dat is bijzonder de ervaring van hen die ziek worden, die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen, die een operatie moeten ondergaan, die medicijnen moeten gebruiken, die therapie krijgen en die op allerlei wijze beterschap en genezing zoeken, maar aan uw zegen is alles gelegen. Heren, laten we dat inderdaad beseffen. En dan wordt het ook een wonder dat we nog in de kerk kunnen komen. En dat we nog onder het woord mogen verkeren. En dat u op deze zondag ook nog tot ons komen wilt en tot ons spreken wilt. Dan wordt het ook nog een wonder, Heren, dat wij kunnen gaan daar waar het woord verkondigd wordt en het sacrament bedient. We bidden voor die zieken, Heren, die we zojuist elkaar noemden. Zuster Polman in het ziekenhuis en broeder Vernout eveneens. Weest u ze daar nabij en goed en geef dat zij door uw goede hand mogen ontvangen wat ze voor hun herstel nodig hebben. Heren, maar laat hun ogen op u gevestigd zijn. Laten ze het niet van mensen verwachten. Daar komen we beschaamd en bedrogen mee uit. We mogen naar uw eigen woord niet vertrouwen op het mensenkind. Want die is ook een damp, die gaat ook voorbij. Maar Heren, er staat in de schrift, en we hebben het zojuist trouwens ook nog gelezen, in het laatste vers van deze psalm, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En dan zal de dichter dat wel in de eerste plaats bedoeld hebben wat de geestelijke zaken betreft. En dat is ook waar, zeker waar, maar het geldt ook van het aardse. Als we op u mogen vertrouwen en bij u mogen schuilen, ook met de nooddruft van het leven en van het lichaam, dan zult gij ons ook niet beschamen. Heren, dan maakt u het goed, hoe dan ook. Geef dat ook, dat dat ook de ervaring mag zijn van broeder Koelewijn als hij naar het ziekenhuis moet morgen. En geef het aan zuster van Pelt, die in spanning verkeert en in zorg. Wat zal het zijn, Heren? Wat zal ze morgen te horen krijgen? Wilt u haar geven dat zij ook in deze dingen haar weg op u de Heere mag wentelen? En dat ze zo ervaren mag, samen met alle die een weg van beproeving moeten gaan, dat gij genadig en barmhartig zijt. We danken u ervoor dat zuster van Harten zo voorspoedig ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat het alles nog weer wonderlijk wel gemaakt werd door uw goede hand. En Heren, nu leggen wij onze noden ook voor u neer. Ook de noden van hen die niet genoemd zijn. Er zijn er heel wat die niet naar de kerk kunnen komen vanwege ziekte of vanwege ouderdom. Ook zij hebben nodig dat u hen bezoekt met uw heil en dat u hen geeft te ervaren, Heren, dat u een helper bent in de nood, schuilplaats, toevlucht te allen tijden. En dan komen wij vanmorgen hier samen, Heren, met onze noden. Laten we ze voor u mogen neerleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart, hebt ge gezegd. En op een andere plaats laat al uw begeerten bekend worden bij God. Heren, u weet hoe dat ligt in ons hart. Dat is bij de een weer anders dan bij de ander. We zijn ook weer verschillende mensen. En het zal ook bij de een die u vreest toch nog weer anders kunnen liggen dan bij de ander die toch ook dat heil deelachtig is in beginsel. Ach, Heren, de dingen, ze moeten door u altijd weer op de juiste plaats gesteld worden. En we merken dat met name soms ook in een week van voorbereiding. Dat als wij geroepen worden om ons voor te bereiden op de ontmoeting met u aan uw tafel. En als die zondag naderbij komt, de avondmaalszondag, dan worden we inderdaad geroepen tot werkzaamheden, geestelijke werkzaamheden, geloofswerkzaamheden, onderzoeken van onszelf. Onszelf beproeven, ook ons oefenen in dat geloven van de belofte Gods. In het opruimen van de dingen die er niet behoren te wezen. In de verhouding met u, maar ook in de verhouding onderling. Maar Heren, u weet wat er van terecht komt. We zijn niet verontschuldigd, geen zins. Als we nalatig zijn in deze dingen, in deze heilige roeping, dan hebt u alle recht om ons daarin en daardoor schuldig te verklaren. Want u hebt er recht op, Heren. Niet alleen dat het onze plicht is, maar u hebt er ook recht op dat het volk dat gij u ten eigendom verkoren hebt, het volk dat gij ook aan uw tafel verwacht, dat dat een toebereid volk is. Maar we ervaren, Heren, dat dat toebereidende werk ook weer Gods werk is. Zoudt u het willen schenken, Heren, dat we zo ook mogen uitzien, zo ook mogen hopen op uw heil, zo ook het van u de Heren mogen verwachten, zoals de dichter het gebeden heeft en zoals we het vorige week ook hebben beluisterd. Heren, God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob. Heren, en laat er dan inderdaad in het midden der gemeente een volk zijn dat uitziet naar u. Dat daar ook iets van beleven en beoefenen mag. Van dat verlangen naar uw woningen die zo lieflijk zijn omdat daar de dienst der verzoening geschiet. Dat verlangen naar een ontmoeting met u, om u te mogen aanschouwen in uw heerlijkheid en in uw sterkte. En om u, o Heere Jezus, te mogen genieten als de zaligmaker van zondaren. Om te proeven en te smaken dat de Heere goed is. Ach Heere, dan is ook de zegen op de avondmaal zondag een zegen die van boven komt. En dan zult u het toch, het is toch ook uw eigen inzetting, uw eigen verordening. Dan zult u het toch ook waar maken, Heren, wat gij beloofd hebt en wat in de schriften geschreven staat. En wat daarom ook ontwijfelbaar waar is. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Heren, mag het ondervonden worden dat gij genadig en barmhartig zijt. En wilt u schenken, o God, dat alle dingen, ook wat de avondmaalsviering betreft, met orde en eerbied mogen geschieden. Wil zelf in ons midden zijn, zelf aan uw tafel brengen die ge daar verwacht. En van uw tafel ook weren die ge er niet verwacht. Heren, wilt u ook bekerend werken in het midden der gemeente. Wil uw naam groot maken door het openen van harten die van nature gesloten zijn. En door het winnen, inwinnen van zondaren voor u en voor uw zalige, voor uw lieflijke dienst. Want dan is het waar, Heren, dat er inderdaad geen betere dienst is. Dat er geen betere koning te bedenken is. Dat er geen zaliger werk is dan in uw dienst te mogen staan. En een onderdaan van uw, o grote koning, te mogen zijn. Waarvan de dichter zegt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Heren, leg dat ook in het hart van velen. Opdat ze de goede keus mogen doen in hun leven. De keus die niet berouwen zal. Maak het zo wel hier en overal waar uw woord verkondigd wordt, Heren. Wilt u erin meekomen? Wilt u het gebruiken en dienstbaar stellen aan de uitbreiding van uw rijk en aan de verheerlijking van uw naam? Bekwaam al uw knechten die gij geroepen en uitgezonden hebt om uw woord te verkondigen. Zegen hen, maak hen bekwaam en getrouw, heren. Dat zijn ook al dingen die ze van zichzelf niet hebben en die hun gegeven moeten worden. Ook een dienstknecht van het woord is een afhankelijk schepsel die niets heeft als u hem niets geeft. Maar bedien ze uit uw volheid, zodat zij door mogen geven, heren, en mogen verkondigen dat de Heere recht is. Hoor ons, o God, in de vergeving van onze zonden. Neem onze ongerechtigheden weg. Bewaar ons ook voor de zonde. En laat Satan niet toe ons enig hinder te doen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. lezen vanmorgen nogmaals in het lied van deze pelgrim, de 84ste psalm. Pelgrim die begon met te vertellen hoe het was bij hem van binnen, voordat hij op reis ging naar Jeruzalem. En die daarna vertelt hoe het is bij de pelgrim onderweg naar de Godstad, naar het huis, naar het heiligdom, naar de woningen van de Allerhoogste. Hoe hij onderweg gesterkt wordt, hoe hij ook in het Baca-dal, het dal van de beproevingen, van de tranen, geholpen en ondersteund wordt, en hoe hem dat vrijmoedigheid geeft om te getuigen, en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Maar een ogenblik later horen we deze pelgrim weer bidden. Want de mens staat wel eens een ogenblik op de hoogte en heeft wel eens een keer een sterk vertrouwen op God. En hij weet bij tijden echt wel te zeggen wie hij geloofd heeft. Maar een ogenblik later wordt hij weer gewaar hoe afhankelijk hij is. En dat er niets is wat hij bezit, wat hij vast kan houden, waarin hij zelf sterk kan zijn. En dan is daar weer de noodzaak van het gebed om het maar weer bij de Heere, bij de bron van zegen en van zaligheid te zoeken. O God, o Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. En dan heeft hij niets meer in handen. En dan heeft hij niets meer om op te pleiten. Het enige wat hem overblijft is dat God van zichzelf getuigd heeft dat hij de God van Jacob is. Wel nu, zo komt deze dichter in het heiligdom aan. En als hij dan binnen Jeruzalem gekomen is en de gang naar het heiligdom, naar de tempel gemaakt heeft, en als hij voor het heiligdom staat, op de drempel zou ik zeggen, dan aanschouwt hij daar wat hij vanuit de verte begeerd heeft en waar hij naar hij verlangd heeft. Dan aanschouwt hij daar inderdaad hoe lieflijk de woningen van de Allerhoogste zijn. En dan, ja, dan gaat het gebed door. Het gebed onderweg, dat is ook het gebed bij de aankomst. En dan mag dat gebed bij de aankomst opnieuw steunen op wat God van zichzelf gezegd heeft. Dan mag dat bidden vermengd worden met beleiden. En dat beleiden, dat is tegelijk ook weer bidden. Is dat niet leerzaam ten aanzien van de avondmaalsviering ook? Hoe kan een mens avondmaal vieren zonder waarachtig gebed in zijn ziel? Maar ook, hoe kan een mens recht avondmaal vieren zonder dat hij tot beleiden komt? De avondmaalsgang is eigenlijk al een belijdenis. En het lied dat we zingen, dat mag ook een belijdenis zijn. En de vrucht van de bediening aan de tafel mag, als God dat door zijn Heilige Geest inderdaad werkt, ook een belijden zijn. Het ligt door één, bidden en belijden, zoals in onze tekst ook. Het is het gebed, o God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. En het is het belijden, de Heere is een zon en schild. U merkt dat in vers 10 en vers 12 het woordje schild voorkomt. In het gebed wordt God een schild genoemd en in de belijdenis wordt hij een schild genoemd. In de belijdenis voegt de dichter er nog een ander element aan toe. Hij zegt, God de Heere is een zon en schild. Dat zijn twee zaken om inderdaad met elkaar te overdenken. Maar voordat we daartoe overgaan, letten we toch eerst nog op het feit dat de dichter een beroep doet op Gods gezalfde. In het 10e vers. En dat is ook zo nodig voor de avondmaalsviering, gemeente. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Waarom zou hij dat vragen? Nou, is hij daar in de tempel gekomen en nu heeft hij al die wederwaardigheden van de reis, van de voorbereidingstijd achter de rug. Hij is uitgeholpen, ook in het Baca-dal, dat waarin hij de Heere mocht stellen tot een fontein, en waarin hij het ondervinden mocht dat de regen des Heeren hem gans rijkelijk ging overdekken. Hij is zo bemoedigd en bekrachtigd, hij heeft zijn toevlucht genomen tot de God van Jacob. Waarom nu bij de aankomst in de tempel eerst nog ter sprake gebracht de gezalfde des Heren? Zou het niet zijn dat nu hij daar is, waar alles van Gods heiligheid getuigt, waar alles spreekt van de hoogheid Gods, het indrukwekkende namelijk van dat huis des Heren, en vooral ook het indrukwekkende van de dienst die daar verricht wordt. Zou het niet zijn dat nu hij daar is en nu hij aanschouwt, al is het nog maar van de drempel, bij de deuropening, bij de poort van de tempel. Als hij daar aanschouwt, het bloed dat vloeit, de offerdieren die geslacht worden, de rook die opstijgt, dat hij daar geconfronteerd met de dienst der verzoening, met de gunsten en de goedertierenheden van de Heere, des te meer in aanraking komt en ontdekt wordt aan zijn eigen onwaardigheid. Een mens kan door de wet ontdekt worden en dat is inderdaad het middel dat God gebruikt om hem zijn armoede, zijn schuld, zijn onwaardigheid te doen kennen. Maar een mens kan toch ook op een hele bijzondere manier nog weer dieper ontdekt worden aan zijn onwaardigheid als hij ziet welke prijs er voor zijn verlossing moest worden betaald. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Onze zonden zijn dusdanig ernstig. En onze ongerechtigheden zijn zo groot dat de Heere ze niet kan vergeven. Tenzij er bloed vloeit. Tenzij er een offer is. Tenzij er een tussenpersoon is. Een middelaar die ook borg wil zijn. En het zou, zoals ik het geloof, best is deze reden kunnen zijn die de dichter, nu hij eenmaal bij het heiligdom aangekomen is, op het moment nog niet doen uitbreken in een jubelzang, in een loflied, maar hem opnieuw doen bidden. De hernieuwde ontdekking, misschien nog dieper dan daarvoor, als een eigen onwaardigheid, waardoor hij daar eigenlijk, hoezeer hij er ook naar verlangde, geen toegang mocht ontvangen. Die ontdekking doen hem vragen, niet Heere, zie en aanschouw mij, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer, dat ligt er wel achter. Maar hij zoekt eerst te schuilen achter de gezalfde. En wie hij daar als oud-testamentisch zanger mee bedoeld heeft, de een zegt de koning, de ander zegt de priester. Ik denk eerder aan de priester dan aan de koning, maar laten wij daar niet over twisten. Wij mogen dit lied en onze woorden nieuw-testamentisch verstaan en dan weet u, de gezalfde, dat is toch niemand minder dan Gods enig geboren zoon, die in de wereld gekomen is. En die als de Christus, en dat is de gezalfde, zijn verzoeningswerk hier op aarde heeft verricht. O ja, ongetwijfeld, dat was duidelijk uit het begin van deze psalm en daar heeft deze dichter van getuigd. Er was een hartelijk verlangen, er was een brandend verlangen. Er was zelfs, zoals hij zei, een bezwijken van zijn hart en zijn vlees en een uitroepen tot de God des levens. Om naar de tempel te mogen komen, om daar de Heere te mogen ontmoeten. Maar nu hij er is, nu is dat niet alleen maar de vervulling van zijn wens, de vervulling van zijn hartelijke begeerte, maar nu is dat tegelijkertijd ook een hernieuwde herinnering aan het feit dat een zondaar, hoezeer hij er ook begeert te komen, er eigenlijk niet komen mag. En eigenlijk niet komen kan. Als God aan Mozes verschijnt, dan zegt de Heere tegen Mozes, doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En besef goed, Mozes, ik ben de heilige en u bent de zondaar. daar herinnert de Heere zijn volk herhaaldelijk aan. Juist in de ontmoeting met hem. God is toch altijd weer de gans andere, nietwaar? De heilige. En wij zijn tegenover hem altijd weer degene die het verdorven en verknoeid hebben. En met al ons verlangen naar zijn gemeenschap hebben we nog geen gemeenschap. En met al ons uitzien naar zijn goede tierenheid bezitten we het en beleven we het nog niet. De Heere moet zelf de Christus ertussen plaatsen. Onze begeerten, hoe hartelijk ook, maken ons niet zalig en geven ons geen gezegende avondmaalsgang en avondmaalsviering. Hoezeer het ook gewenst is dat er een brandend verlangen is, hoezeer het ook gewenst is en hoezeer het ook wat de beleving betreft goed is om uit te zien en te hopen op de Heer. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Maar laten wij het goed beseffen, zoals deze dichter het ons eigenlijk voorgehouden heeft. Ook bij de avondmaalsbediening. De Heere Jezus moet daartussenin staan. Anders is die tafel ook te heilig voor een zondaar om daar naartoe te gaan. En anders is de gang naar de tafel een onmogelijke. Niet voor de brutalen en niet voor de geveinsden, want die zien geen bezwaren. Maar voor degene die in oprechtheid wandelen, en die uitdrukking vinden wij in vers 12 terug. Voor diegene die oprecht gemaakt zijn, voor diegene die inderdaad niet over de schuld en over hun eigen onwaardigheid heen werken en heen kunnen werken. Voor degene bij wie het waarachtig is, zijn er zoveel bezwaren en zoveel hindernissen dat ze er nooit komen. En als ze er toch kwamen, dan zouden ze wel weg willen lopen. Vanwege het besef, als het weer leeft, hier hoor ik eigenlijk niet. Dit is de tafel van de heilige God. En daarom, het kan alleen als God het aangezicht van zijn gezalfde aanschouwt. En als God in die gezalfde, die schuldige dichter pelgrim aanschouwt. Als God hem om Christus wil, genade wil bewijzen. Als God hem om Christus wil, zijn ontferming wil betonen. Als God om Christus wil, tot zo'n ziel zegt, ik ben uw heil. Als God om Christus wil zegt, en nu heb ik u om zijnent wil, en op grond van zijn offer een plaats bereid. O, dat is het wat die dichter oudtestamentisch beseft heeft. En wat ook vandaag toch wel diep in onze ziel gegrift mag staan, volk des Heren. We kunnen daar komen aan die tafel, omdat God om Christus wil permissie geeft. Buiten Jezus is ook wat dat betreft geen toegang, geen mogelijkheid, geen zegen. Ziet u hoe deze dichter hulpeloos is? Hij kan daar niet komen, hij heeft ook niets. En kan hij dan zijn verlangen de Heere niet aanbieden? Wat zou de Heere met dat verlangen moeten doen? Maakt hem dat waardig? Geeft hem dat grond? Nee, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Degenen die aan de tafel des Heren komen, zo zij het in de rechte weg doen, ze komen daarmee niet om te betuigen dat ze in zichzelf volkomen of rechtvaardig zijn. Ze komen daar, en dat is hun belijdenis, als onwaardigen. Geven God dat dat beleefd mag worden. En dat dat inderdaad ook de beoefening mag zijn als onwaardige, maar wel met het gebed in de ziel, Heere, doe het om Christus wil. Zie op mij neer om Jezus wil. Zie mij aan in dat offer dat hij gebracht heeft, in dat bloed dat hij vergoten heeft, in de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. Ik heb niets om mee te brengen en mezelf aan te bevelen, Heere. Maar dat werk, daar hebt u wel zelf van gezegd dat u in hem een welbehagen hebt. O, laat het mij ten deel vallen. Laat dat inderdaad de genade zijn die u aan een zondaar, zoals ik ben, bewijzen wilt, Heere. Dat u mij wilt aanschouwen in uw geliefde zoon. Zijn er zo werkzaamheden met degene die aan de tafel ook zich wil voorstellen als de gezalfde? En omdat hij de gezalfde was, is hij als priester verbroken, als offer verbroken voor de zonde van zijn volk. Omdat hij de gezalfde is, spreekt hij daar als profeet ook de woorden der zaligheid. En omdat hij de gezalfde is, is hij daar ook de koning die zich openbaart in het stillen van alle tegenstand en het zwijgen opleggen op alle vijanden. Omdat hij de gezalfde is, daarom is hij ook een algenoegzame zaligmaker die uit zijn volheid weet te geven, genade voor genade. O, laten er velen mogen zijn die zo onder de gunst van de Heere geleid mogen worden en het oog hebben niet op iets van zichzelf, maar het leven buiten zichzelf zoeken in deze gezalfde. Met de bede, Heere, doe het om zijnentwil. Doe het om Christus wil. Anders kan het toch ook niet? Hoe wou u komen als Christus er niet bij betrokken is? Hoe wou u komen als die zaligmaker er niet mee te maken heeft? Eigen vroomheid, ach, ik weet niet wat voor gronden soms mensen aan het avondmaal gaan. Ook in dat opzicht, dan is het hart erg listig. En dan zijn we handhavers van zichzelf en zoekers van eigen eer menigmaal. Maar de rechte weg en de rechte wijze om te gaan is als mensen die, mag ik het nou zo eens zeggen, heel eenvoudig, platzak zijn. Die niets meer hebben om uit te geven. Die niets meer hebben om te betalen. Hun schuld niet. Ze kunnen er niet overheen komen. Onwaardig in zichzelf. Jacob in zichzelf. En zoals ze in de week van voorbereiding onderweg naar het heiligdom op de Jacobsgod een beroep moesten doen, zo moeten ze op de drempel van het heiligdom weer een beroep op de gezalfde doen. Het is alles buiten hen. Maar gelukkig ligt het daar veel vaster. Gelukkig ligt het in de handen van de God van Jacob en in de handen van Gods gezalfde koning veel vaster dan in hun eigen handen. En als God nu maar zo goedertieren wil zijn om hen in Christus te aanschouwen, dan worden bergen vlak en zeeën droog en dan zijn de bezwaren weg. Dan is zelfs onze onwaardigheid en onze schuld geen bezwaar meer, integendeel. Want dan gaat de Heere zich juist verheerlijken vanwege die gezalfde. In het wegnemen van de schuld en in het spreken van het woord van vergiffenis. In het woord van kwijtschelding, in het woord van rechtvaardiging. Dat de Heere, als hij ze dan waarlijk in die gezalfde ziet, zegt en daarom en om zijnentwil zie ik nu geen zonde en geen ongerechtigheid meer in u. Maar heb ik al uw zonden weggedaan in de diepten der zee. Zo te mogen ervaren, proeven en smaken dat de Heere goed is. Geven de Heere zo een gezegende avondmaalsbediening. Voordat wij daartoe overgaan, gemeente, ga ik met u het formulier. Wij willen nu overgaan tot de bediening van het sacrament. En daartoe worden zij die de Heere in hun leven hebben mogen leren kennen en nodig krijgen, genodigd om een plaats te zoeken aan zijn tafel. Mogen het zijn met dat gebed in het hart, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, om zo schuilend achter de gezalfde door God te mogen worden aangenomen en welkom geheten als gasten aan zijn tafel. Wij gaan eerst zingen van de 43ste psalm, het derde vers, zendt Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43, het derde vers.
De dichter noemt in deze psalm God een zon. Hij heeft dat onderweg ook ondervonden. Dat de Heere als een zon, als een licht zijn pad bescheen. Hij mag dat nu in het heiligdom ook ondervinden, als hij daar de dienst der verzoening aanschouwt. Het is een wonder in zijn ogen, hij die een kind van de duisternis is, die van nature de duisternis ook liever gehad heeft dan het licht, en die in de duisternis zou gebleven zijn als God hem niet te sterk geworden was, en als God in zijn ziel niet geschenen had, zoals hij in de morgen van de schepping gesproken had, daar zij licht. Deze man, die net als alle andere kinderen van Adam duister is in zijn verstand, in zijn hele bestaan, heeft het wonder van genade mogen ontdekken dat God als een licht in zijn leven ging schijnen. Dat de zon opging. Is dat geen wonder als een mens dat ondervinden mag? In het geestelijke, als je iets beleeft en ondervindt van je duisternis en van de onmogelijkheid om zelf licht te brengen in je duisternis, dat God dan zijn genade licht laat schijnen. Ja, nog meer, nog rijker, dat God zichzelf gaat openbaren en dat hij het licht is, zoals David zegt: God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Het licht, wat hebben we dat ook nodig? Wat zijn we diep afhankelijk zonder licht, u begrijpt het, zonder de zon gaat alle leven ook verkommeren en verkwijnen. Zonder het licht van de zon is er de dood, alleen maar de dood. En nu is er in het ganse heelal geen andere zon in geestelijk opzicht dan de Heere zelf. Wat een wonder als onze ogen daarvoor opengaan. Als onze ogen opengaan, om het nog even weer anders te zeggen, voor de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. En voor wie is hij nu het wonder? Voor wie is hij nu de zaligmaker? Voor wie is dat nu zo gepast en zo dierbaar en zo noodzakelijk? Ik citeerde die woorden uit Malachi: de zon der gerechtigheid zal opgaan. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. In wie er hart dat door de Heere zelf gelegd is. Zij hebben er baat bij. Zij delen in de vrucht ervan. Je kan het nog anders zeggen met die woorden van Malachi: de zon der gerechtigheid. En dan voegt de profeet eraan toe dat er genezing zal zijn onder zijn vleugelen. Voor wie is hij dan? Voor zieken. Voor ellendigen. Voor nooddruftigen. Voor mensen die een schuilplaats nodig hebben. Wat zit er aan die woorden alleen al veel opgesloten? Onder zijn vleugelen is genezing. Die vleugelen die hij beschermend uitbreidt voor mensen die een schuilplaats zoeken. En wat zijn dat dan voor mensen die daar een schuilplaats zoeken? Kreupelen en blinden en melaatsen en verlamden. En in één woord ellendigen. Hulpelozen, mensen die om moeten komen. Die zullen verkwijnen en verdwijnen. Maar in die zon is alles wat ze nodig hebben. En zo wordt het licht voor de rechtvaardigen gezaaid. En zo is er vrolijkheid voor de oprechten van hart. En aan de tafel des Heren geeft de Heren dat soms te beleven. Kijk, als God zondaren aanziet in zijn gezalfde, dan is deze tafel niet meer omringd van bliksemstralen, zoals de berg Sinaï. Het volk was bevend en bevreesd toen God daar neerdaalde en tot hen sprak. En als God zo tot de ziel komt, dan zegt de mens met de profeet: Heere, wie kan wonen bij een eeuwige gloed en bij een verterend vuur? Dan is die zon inderdaad zo'n gloed dat je erdoor verteerd zou worden. En dan is de tafel des Heren ontoegankelijk en onbereikbaar, net als de Sinaïberg, omringd van bliksemstralen. Maar als God de zijnen aanschouwt in zijn gezalfde, dan veranderen die bliksemstralen in zonnestralen. Het licht dat voor de rechtvaardige gezaaid is. Wat een wonder om dat te mogen beleven. Te mogen ondervinden dat voor elk die in het duister dwaalt, beleven we het, deze zon een helder licht verstrekt. dat God daar nou mee en opgerekend heeft dat zijn volk uit duisterlingen bestaat. En dat de Heer het nu alles met zijn Christus, met zijn gezalfde goed maakt en het doet ondervinden. Daar zij licht. We zingen uit de 97ste psalm, het 7e vers. En als we dat vers hebben gezongen, dan worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Een zon en schild is de Heere, en in het gebed dat we in het 10e vers van deze psalm aantreffen, noemt de dichter de Heere nog een keer een schild. O God, ons schild. En er zijn vele andere plaatsen in het woord van God waar de Heere zichzelf inderdaad ook met een schild vergelijkt, of waar de dichters of de profeten de Heere zo noemen. Wijst erop dat de mensenkind altijd maar in gevaar is. Dat er vijanden zijn. En dat die vijanden hun wapens gebruiken om dat kind van God kwaad te doen. Om te verwonden in de strijd. Het wijst er inderdaad op dat de mens een strijd op aarde heeft. En dat Gods kinderen hier op aarde in het strijdperk zijn. Het wijst er ook op dat ze in zichzelf zullen omkomen, in die strijd verliezers zullen zijn. Ze zijn hun eigen schild niet. En er is geen mens op aarde die een schild voor hen kan zijn, maar ze hebben de Heere zelf nodig. Zoals ze hem nodig hadden om de duisternis te verdrijven, als een zon, zo hebben ze hem ook nodig als een schild, om de vijanden op een afstand te houden, om hen te beveiligen, om hen te beschermen. En zoals de Heere Jezus en God in Christus een zon is, zo wil God in Christus ook dat schild. Hebben de discipelen dat niet ondervonden, om nou eens één voorbeeld te noemen? Toen de vijanden kwamen in de hof van Gethsemane om Jezus van Nazareth te arresteren. En toen hij vroeg, wien zoekt gij? En toen zij zeiden, Jezus de Nazarener. Toen is hij als een schild voor zijn discipelen gaan staan. Voor zijn discipelen die zo pas sliepen, die zo pas hem de pers alleen lieten treden, die zo pas toen hij met sterke roeping en tranen tot God riep, die hem uit de nood kon verlossen, geslapen hebben. Ja, voor zijn discipelen is hij gaan staan. Voor die onwaardigen, voor diegenen die hem niets toebrengen, die hem geen ogenblik helpen, die zelf niet met medelijden en met ontferming over hem bewogen zijn. Voor hen is hij gaan staan. Waarom? Niet omdat zij hem lief hebben, maar omdat hij hen lief had. En van eeuwigheid al. En daarom is hij voor hen gaan staan. Als een schild, en heeft hij gezegd, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Geef hen de vrijheid. Laat hen ongemoeid. En zo is hij als een schild ook bij God, in de voorbidding die hij doet. Ik heb verzoening gevonden. En daarom wil ik niet dat deze in het verderf nederdaalt. O, wat heeft die dichter er toch op een oud-testamentische wijze heel wat van begrepen. Het is vandaag niet anders. Een kind des Heren, zeker als hij in aanraking komt met de vijanden die hem belagen, met zijn eigen zwakheid en ellendigheid, waarvan hij zeggen moet en waardoor hij zeggen moet dat hij in de strijd niet staande kan blijven, maar altijd zal onderliggen en altijd misschien zelfs nog wel met de vijand zal heulen en overlopen in het kamp van de vijand. Een kind van God die eigen zwakheid en ellendigheid ondervindt, die zal, net als de dichter er ook besef van hebben, dat hij God moet kennen als een schild. En Christus moet kennen als die beschermer, als die bewaarder Israëls. Maar wat een zegen en wat een zaligheid, als het dan ondervonden mag worden. Hij gaat voor hen staan. Hij gaat aan de tafel des Heren het nog eens een keer uitdrukkelijk zeggen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar gij anders had moeten bezwijken onder de pijlen van de vijand, maar ook onder de pijlen van Gods gerechtigheid. Ik voor u. Ik ben het schild. Ik ben de beschermer. Ik sta voor u in. En daarom geen plaag zal uw tent naderen. Laten we daarvan zingen. Uit de derde psalm, het tweede vers. Maar trouwe Heer, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, het tweede vers. En als we dit vers gezongen hebben, dan zijn ook nog weer anderen aan de tafel des Heren welkom. Er is nog plaats aan deze tafel voor hen die geen andere toevlucht meer kennen dan tot de Heer. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Maar dan ook gij zult ons niet verstoten. Als er dan geen anderen zijn, dan zullen we met de bediening van het sacrament aan deze tafel tegelijk ook de sacramentsbediening beëindigen. En wie is dat nu waarvan de dichter spreekt dat hij een zon en een schild is? En wie is dat nu die door de dichter aangeroepen wordt? O God, ons schild, zegt hij. En in vers 12, want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere heeft zich geopenbaard in zijn namen. Twee van die namen worden door de dichter hier genoemd, gebruikt. En ik wil met name die ene naam die met hoofdletters geschreven staat nog eens even belichten. Want dat is het geheim immers van alles. O ja, dat God God is, dat hij de machtige is. Dat hij als de almachtige die dichter ook zijn goedheid heeft betoond en zijn gunst heeft bewezen. Dat is ook rijk. Maar dat hij ondervonden heeft op zijn reis daar naartoe en bij zijn verblijf in het heiligdom. En dat hij vertrouwen mag hebben dat hij daarna het nog ondervinden mag. Dat de Heere genadig en goedertieren is, dat is opgesloten in de naam Heer. De ik zal zijn die ik zijn zal. De God die niet verandert. Ik weet niet hoeveel keren deze dichter in zijn leven al veranderd is. Ik weet niet hoeveel keren zijn stemmingen al veranderd zijn. Ik weet niet hoeveel keren hij er misschien al helemaal geen lust meer in had om naar het heiligdom te gaan. Hier in deze psalm, daar getuigt hij van zijn verlangen, maar zo is het niet altijd. Ik weet niet hoeveel keren hij bij zichzelf al duisternis en ellendigheid ontdekt heeft. Zoveel duisternis dat het ook nog een keer geesteloosheid werd. En dat hij er geen smaak meer in had en geen verlangen naar kende. Maar het hing niet van hem af. Het hing niet van zijn stemmingen af. Het hing niet van zijn begeren af. Het hing van God af. En die God die met hem begonnen is, die gaat met hem verder. Hoe vaak hij zichzelf ook tegenvalt. En hoe vaak hij ook zichzelf moet beschuldigen dat hij God weer onteerd heeft en tekort gedaan heeft. En die God die met hem verder gaat, die gaat straks ook met hem terug. En die God die met hem teruggaat, die zal bij hem zijn tot aan het einde toe. Ja, over de dood en het graf heen zal hij hem geleiden. De Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. En daar ligt toch de zaligheid van de kerk in gegarandeerd. Nu komt het ook goed. Niet omdat ze zelf zo standvastig zijn, ze zijn het niet. Niet omdat ze zelf zo ijverig zijn en zo begeerig om God te dienen en lief te hebben. Nee, ze zijn het niet. Maar omdat God de onveranderlijke is. Ik, de Heere, word niet veranderd. Want zijn naam is Heere. De ik zal zijn die ik zijn zal. Daarom zijt ge ook kinderen van Jacob niet verteerd. En daarom geeft hij op de pelgrimsreis ook iedere keer weer nieuwe bemoedigingen. En de ervaringen van zijn gunst en van zijn goedheid. Daarom laat hij het weten. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En het is deze onveranderlijke verbondsgod die voor zijn volk elke keer weer opnieuw een zon is en een schild. Het is deze God die het hen in het strijdperk van dit leven aan niets zal doen ontbreken. En is er dan weer zo'n pelgrim bij zijn hart? Mag het dan weer een ogenblik duidelijk en helder zijn? Ziet hij dan door alle nevels heen weer klaar en helder wie God is? en wat hij als een God mag hebben, dan zingt hij: God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet verwaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. We zingen Psalm 27, het eerste vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En dan iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, en dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wilt gij zo inderdaad wat we vanmorgen hebben gehoord en gezien ook in de nabetrachting nog tot zegen stellen? En wilt u het geven, Heere, dat datgene wat vanmorgen van uwentwege gezegd en voor ogen gesteld is, vrucht mag dragen tot eer van uw naam? We bidden u dat gij ons verder ook gedenken wilt, het verdere van deze dag. Geef ons bezig te zijn met de dingen van uw woord en koninkrijk. En laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Breng ons ook vanavond samen. Mogen we dan opnieuw rondom uw woord vergaderd zijn om opnieuw te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heere, u kent een ieder van ons. U weet hoe het van binnen is. U weet waar we gelegen zijn. U kent ons ook als we u niet kennen. Als we er buiten staan. Als we vreemdelingen van uw genade zijn. Heere, laat dat zo niet blijven. Geef dat wij er ook geen rust bij hebben. Maar dat wij u mogen zoeken totdat wij weten mogen. Ook uit eigen ondervinding. De Heere is een zon en schild. Heere, het zal toch gekend moeten worden. Wat de dichter hier beleed. Het zal ook in ons leven toch tot openbaring moeten komen. Schenk het door uw geest. Voor het eerst of bij vernieuwing. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 31ste psalm en daarvan het 16e vers. Psalm 31, vers 16.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.